zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Schuitenmaker. Organist is Johan van Eerde en lector is Martijn Buijing. In verband met de vakantie is er vanmorgen geen kinderkerk. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de diaconie en de tweede de schuldkerk. Thuis kunt u geven met je bed. De bloemen
gaan vanmorgen naar Jitse Westra, kampplaats 20. Wie van u zou de bloemen bij hem kunnen brengen? Dank u wel. In de dienst van volgende week, 20 juli, zal dominee M. Bos van Urk voorgaan. Omdat er geen predikant beschikbaar is voor de dienst van 27 juli, mogen we aansluiten bij de protestantse gemeente van Nagelen. Deze dienst begint ook om 9:30 en de voorganger is dominee Wim Kok. Wanneer u deze dienst bij wilt wonen, maar geen eigen vervoer hebt, kunt u dit melden bij de Scriba. Ook wanneer u een plekje over hebt in de auto, kunt u dit aangeven bij de Scriba, zodat we de plekken kunnen gaan verdelen. Verder is het ook gezellig om samen op de fiets te gaan. En voor de allerkleinste is er oppas beschikbaar en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er een hoekje om te tekenen en te kleuren. Na deze dienst is er een gezamenlijk koffiedrinken. Het is fijn om met velen gebruik te maken van de uitnodiging van de PGE'ers de ruimte in Nagelen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen Psalm 118, vers 5, 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. De kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en een gezegende dienst toe.
Gemeente, zijn we samen stil voor het aangezicht van God. Onze hulp is in de naam des Heren, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heren, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 143, vers 8 en 9. Daarna lees ik een paar woorden uit Deuteronomium 6. We horen daarin de geboden van de Heere God. En daarna zingen we gezang 305, vers 1 uit het oude rode liedboek. Dus eerst Psalm 143, 8 en 9. En zometeen gezang 305, vers 1. Aan het begin van de nieuwe week, gemeente, horen wij Gods geboden als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik lees het grote gebod uit Deuteronomium 6. Daar staat: luister Israël, de Heer onze God, de Heere is de enige. Heb de Heere lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u opleg, zegt God, steeds in gedachten. Spreek erover met uw kinderen en spreek erover thuis en onderweg en als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag Gods geboden als een teken om je arm. U weet misschien, hè, Joodse mensen, die hebben zo'n doosje en dan hebben ze van die riemen aan, maar dat doosje binden ze op hun hand. Bind Gods geboden op uw arm. Bind ze, staat er, als een teken op uw voorhoofd. He, Joodse mensen hebben datzelfde doosje ook aan hun voorhoofd. Dat betekent: dien de Heere God met je handen, maar ook met je denken en met je hele zijn. En schrijf zelfs Gods geboden op de deurposten van je huis en zelfs op de poorten van de stad waarin je leeft. Samen mogen komen in uw huis. Voor ons aan de ene kant zo heel gewoon en zo vertrouwd, ook hier in de kerk van Tollebeek, onze eigen kerk, onze eigen plek. Maar tegelijkertijd beseffen we toch ook steeds weer, het is ook zo bijzonder dat je naar de kerk mag gaan. En dat je eigenlijk ook een soort geroepen voelt. Nee, je hoeft gelukkig niet thuis te blijven. Je mag opgaan. Elke zondag weer, ook vandaag. We zijn niet alleen, we zijn samen leden van die grote familie van u. Samen leden van uw grote gemeente. En bovenal horen we ook samen, niet alleen bij elkaar, maar mogen we ook dicht bij u zijn. Dicht bij elkaar en dicht bij u, dat is toch ook de kern van deze zondagmorgen. En daarvan mogen we zingen. En dat maakt ook dat we onze handen kunnen vouwen en dat we zo meteen ons klaarmaken om uw woorden te horen. Heer, ook voor deze dienst, voor deze zondagmorgen, willen we u heel eerbiedig danken. Heere God, we bidden met elkaar om uw bemoedigende zegen. Wij kennen elkaar een beetje van gezicht of van naam. We weten soms een klein beetje van elkaar wat er speelt, maar van u staat toch in de Bijbel geschreven dat u onze harten proeft en u weet alle dingen. Dat je jong bent, dat je soms misschien ook gewoon nog een heleboel twijfel in je hart voelt. Dat je denkt, ja, de kerk, de Bijbel, Jezus. En wij ouderen, bij ons is het eigenlijk niet anders. Ook wij kennen tijden van dorheid in ons geloof. Ook soms van vertwijfeling, van een grote leegte. En dan zijn er ook al die kleine en grote zorgen, thuis of in de familie of met mensen waar we veel van houden. Heer, dat is ook bij ons als we naar de kerk gaan. En wij danken u dat we dat ook hier vanmorgen niet weg hoeven te stoppen of zo. Dat we ons niet beter hoeven voor te doen dan we eigenlijk zijn. Wij mogen zeggen, Heere God, hier ben ik samen met al mijn vertwijfeling of met al mijn zorg, met alle pijn soms of verdrietige dingen. En we mogen dat houden in het licht van uw aanwezigheid. In de verwachting dat u ook wat tot ons te vertellen hebt. Doordat we samen bidden en dat wij samen liederen zingen en dat we ook uw stem horen door de Bijbel uit te leggen aan elkaar. Heere God, een kerkdienst blijft heel menselijk als dat niet gebeurt. Maar het wordt vervuld met uw aanwezigheid als dat wel gebeurt. Als we uw stem horen. Uw licht, uw waarheid. Hier bij ons waar wij zijn. Heere, we bidden dat we zo hier deze dienst mogen beleven. Niet alleen dat wij hier een fijn uur met elkaar hebben, maar ook dat we bemoedigd worden als we strakjes weer van hier gaan. En als we geloven dat u ons gebruiken wilt in dat grote koninkrijk van u. Heere God, we bidden samen met de mensen die thuis met ons verbonden zijn. Samen met hier in de kerk. En we bidden om uw aanwezigheid. Zend Heer uw licht en waarheid, dat die ons leiden. Dat bidden we door Christus onze Heer. Amen. Nou, ik kijk eventjes door de kerk heen. Het is vakantietijd. Nou, ik zie twee kinderen zitten. Leuk, fijn dat jullie er zijn. Maar er zitten ook een heleboel grote kinderen in de kerk. Dus ik ga gewoon even wat vertellen. Speciaal voor jullie, jongens en meisjes, maar ook voor ons allemaal. De eerste vraag, misschien kunnen jullie dat dan wel even beantwoorden. Mag ik dat aan jullie vragen? Jullie weten vast wel wat een poppenkast is. Wil je dat even vertellen? Wat is een poppenkast? Ja. Nou, je zusje weet het wel. Ja? Ja, dat is een kast, hè, met van die poppen en zo. En dan komt, ik weet niet, hebben jullie dat nog? Vroeger had je dan Jan Klaassen, weet je wel, en Katrijn en zo. En maar ik dacht dat jullie wel, dat jullie dat antwoord zouden geven over die poppenkast. Maar over zo'n poppenkast wou ik het nou even niet hebben. Maar een hele andere poppenkast. Laat de foto maar eens even zien. Kijk eens aan. Hé, ik was een tijdje geleden, ja, een hele tijd geleden, hè, dat in de Orchideeënhoeve, dat is nu, heet ook weer anders, geloof ik. Maar daar heb je ook een poppenkast. En dan denk je even, poppenkast? Is dit een poppenkast? Dit is een poppenkast. Kijk, je ziet aan een draadje van die dingetjes hangen, en dat zijn geen oorbelletjes of zo, maar dat noem je een pop. Een popje. Jullie weten allemaal, hè, dat zo'n prachtige vlinder, ik zal maar zeggen, die wordt niet geboren als een prachtige vlinder. Maar weten jullie dat? Hoe wordt een vlinder eigenlijk geboren? Weet jij dat? Als een rups, hè? Heb jij wel eens zo'n rups op je vinger hebben laten lopen? Nee, het is een beetje ook een beetje, ja, een beetje een raar beest, een rups, hè? Weet je niet? Zo wordt hij geboren als een rups. Maar dan, dat, ja, grote mensen weten dat wel, hè? Zo'n rups, die gaat zich verpoppen, noem je dat. En dat wordt zo'n popje. Het lijkt een beetje een oorbelletje. Nou, dat noem je dus een poppenkast. En ik was daar in Luttelgeest, in de Orchideeënhoeve. En ik zat even te kijken. En kijk, er kwam ook een popje, ging open. Dat lijkt al bijna van papier, hè. Dat popje, dat scheurt open. En er kwam een pootje uit en nog een pootje. En langzamerhand ging er wat van dat papier, dat ging eraf. He, dat popje dat brak helemaal kapot eigenlijk. En toen kroop er een beestje uit. En dat beestje deed op een gegeven moment ook zijn vleugel zo open. En toen kwam die prachtige vlinder eruit. Ah, ik vond het zo mooi. Hij moest even zo zijn vlinder ook, zijn vleugels even laten drogen. Een prachtige vlinder komt uit zo'n rupsje, hè, wat op je vinger loopt. Nou, dat is, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is natuurlijk eigenlijk een prachtig beeld, hè, van verandering. We zeggen, een moeilijk woord, metamorfose zeggen we dan. Wat een verandering dat zo'n rups, hè, die een beetje zit te knagen aan de sla in je tuin, dat dat zo'n prachtige lichte vlinder wordt. Nou, ik vertel dat nou allemaal. We hebben vanmorgen een verhaal uit de Bijbel en dat gaat ook over Pinksteren, over de Heilige Geest. En dat weet u, de Heilige Geest wil mensen veranderen. Wij hebben allemaal dingen in ons, hè, dat je denkt van ja, ben ik nou zo en zo en dit en dat. En soms wil je jezelf een beetje verbeteren, een beetje mooier maken, lukt niet erg. Maar de Heilige Geest, die kan van gewone mensen met fouten en gebreken prachtige vlinders maken. Prachtige mensen maken die groeien en bloeien voor de Heere God. Vanmorgen gaat het over een meneer die werkt in de gevangenis, in de beveiliging zouden we zeggen. En zelfs zo'n meneer, die kan ook uitgroeien tot een heel mooi mens voor de Heere God. Nou, dat wou ik even als inleiding vertellen. Zingen we nu met alle kleine en grote kinderen het mooie danklied, past ook bij deze heerlijke zondag. Dank u voor de wonderen die gebeuren. Lied 426. Martijn gaat met ons lezen uit Handelingen 16, vers 16 tot 34.
Handelingen 16, vers 16 tot en met 34. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God, voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordde: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigde de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. We zingen nu lied 280, vers 1, 5 en 6. De vreugde voert ons. Thank you.
Gemeente, ik zet vanmorgen een streepje bij het laatste stukje wat Martijn had gelezen. Dat is de vraag van die gevangenbewaarder, die cipier. Hij zei, Heere, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoordde, geloof in de Heere Jezus en u zult gered worden, u en heel uw huis. Zometeen na de verkondiging zingen we gezang 20, laat ons nu vrolijk zingen. We zingen het eerste en ook het vijfde vers, gezang 20, vers 1 en ook vers 5. Gemeente, ik denk dat het verhaal wat we hoorden, dat we dat allemaal wel kennen. Ik weet het niet zeker natuurlijk, misschien ook wel iemand die denkt van ja, even nadenken, wat is het voor verhaal? Het is in ieder geval een verhaal wat heel goed afloopt. Daar gaat het over. U weet het misschien wel, het hele verband Paulus en Silas, een kleine missionaire groep zouden we tegenwoordig zeggen. Die is voor de eerste keer in Europa gekomen, deze kant op dus. God zelf heeft hen gestuurd door alle moeilijke dingen heen, die kant op, naar Europa toe, ook hierheen, naar Tollebeek. Daar wachten allemaal mensen, die hebben het evangelie nodig. Maar ze zijn nog maar net begonnen in een stad, de eerste Europese stad, Filippi. En ja, ze vinden een kleine gemeenschap van een paar vrouwen, Lydia, de eerste Europese mevrouw die gedoopt wordt. Maar dan is er een meisje wat heel vervelend begint te roepen. Dit zijn mannen die de weg van het behoud vertellen. En zij heeft een vreemde geest over zich, een waarzeggende geest. Nou, Paulus die geneest dat kind. Maar meteen is dat niet wat verwacht wordt in Filippi. Dat is niet onze manier van leven, zeggen de mensen in Filippi. Wij zijn Romeinen, jullie zijn Joden. Kom op, zeg, wat een verhaal is dat allemaal. En bovendien, die mensen die over dat meisje gaan, kunnen niks meer verdienen. Nou, ze krijgen een flink pak slaag. Ze worden in een soort gevangenis opgesloten. Misschien met de woorden erbij van, dan kunnen jullie even nadenken. En dan kan je ook even afkoelen. Ik moet zelf nog even nadenken. Ik ben dominee geweest in Elburg. En daar heb je ook nog zo'n stadspoort. Die staat er nog, de vispoort. Maar onder die vispoort had je inderdaad zo'n onderaardse kerker. En dan mensen die zich hadden misdragen. Dronkaards of zo. Of dieven. Nou, die werden dan onder die vispoort in zo'n hol gestopt. Nou, zo gebeurt het ook met Paulus en Silas. Het woord in Europa blijft ja meteen te stoppen. Het gaat niet meer verder. Maar het loopt gelukkig goed af, hè. Dat is het verhaal. Het loopt goed af, want er komt een grote aardbeving. De gevangenis breekt open en ze kunnen weer verder. Daar wou ik eens even mee beginnen, gemeente, met zo'n verhaal wat goed afloopt. Wij weten allemaal, hè, dat is natuurlijk ook een verhaal wat helemaal past bij het evangelie wat wij elke zondag horen. Het loopt goed af. De Heere God zorgt voor zijn woord. Hij zorgt voor zijn zaak. Hij zorgt voor de kerk. Hij zorgt voor jullie gemeente in Tollebeek. Ja, ja. Maar soms is het ook heel lastig om dat te geloven. Wat hier staat in de Bijbel, dat geloof je misschien wel. Maar om dat ook gewoon te geloven in het leven, hier en nu, dat God de grootste kerkers kan doorbreken, dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Ik ben zelf al op vakantie geweest, een paar weken, en ik was bijvoorbeeld in Roermond, een tijdje. Kan je trouwens prachtig fietsen, daar langs de Maas en zo. Op zondag ook naar de kerk gegaan, in Roermond. Daar is nog een hele kleine protestantse gemeente. Een hele grote kerk trouwens, een hele oude kerk, want die protestantse gemeente daar in Roermond, die is al heel oud. Nou, na de dienst was er koffie drinken. En ik sprak iemand en die kwam van oorsprong eigenlijk uit een hele behoudende gemeente uit Werkendam. En hij zei van ja, het is hier wel heel moeilijk. Het is hier echt heel moeilijk. De hele sfeer in het zuiden, allerlei mensen, hè, die zijn eigenlijk allemaal katholiek. En alle activiteiten, een feest, een verjaardag. Hij zei, ik zit op de muziek en dan moet ik repeteren. Dat is allemaal op zondag. En wij hier in Roermond als protestantse kerk, we hebben het hartstikke moeilijk. Ik denk dat we op die zondagmorgen, nou Roermond is een hele grote plaats misschien, 35 mensen waren met elkaar. Het was ook nog een samengevoegde dienst, dat hebben jullie volgende week ook geloof ik, over 14 dagen, in Nagelen. Dat komt dan gelukkig door de vakantietijd. Maar u weet het allemaal hè, de kerk heeft het niet makkelijk in onze tijd. Die intense verhalen in Europa, zal ik nou maar even zeggen, tasten ons allemaal aan. En dat maakt dat jonge mensen, maar zeker ook oudere mensen ook zeggen, wat nou, het loopt goed af. Wat nou blijde boodschap, wat nou evangelie. En het zit natuurlijk ook in je eigen levenssfeer. Toen wij verderop gegaan waren uit Roermond, kwam ik plotseling mensen tegen uit de vorige gemeente. En Jan en Jannie, hè, ja, je weet hoe dat gaat, dus je komt ze tegen bij het washok en zo. Hé, daar heb je Jannie, kijk nou eens. Ik heb veel met die mensen opgetrokken in de tijd dat ik daar was. Ik zeg, kom eens even wat drinken. En nou, mensen komen even aan het einde van de middag even wat drinken. Hoe gaat het nu met jullie? Hoe gaat het met jullie kinderen? Ze vielen meteen stil. Nou, zei Jannie. Het gaat met onze kinderen wat beter. Maar wij hebben 4 kinderen en er komt er geen nee meer van in de kerk. Dat gebeurt. En dat maakt dat wij niet zomaar tegen elkaar kunnen zeggen, jongens, maak je niet druk, alles komt goed. De Heer Jezus die kan de grootste kerken in elkaar laten storten. Ik heb me ook heel stil gehouden tijdens dat gesprek met Jan en Jannie, verdrietige mensen. Je kan niet, u weet dat ook hè, je kan niet altijd tegen iedereen zeggen, het komt goed. Soms in onze tijd ervaren we dat Gods woord letterlijk onder de voet gelopen wordt. Door al die verhalen, door alles wat er speelt in de samenleving, door de intensiteit van de media, wat ons allemaal natuurlijk aangaat en wat ook allemaal bij ons binnenkomt. Verhalen over je moet je best doen. Verhalen over probeer nou een mooie vakantie te boeken, want dat werk van je dat is ook allemaal heel lastig en zo. Kan je even ontspannen? En dan denken we, ja, dat zijn ware woorden. Maar het evangelie wat je op zondag in de kerk hoort, misschien zeg ik het eventjes heel plat gemeente, maar soms denk je, waar slaat dat op? Waar slaat dat op? Nou, daar gaat het over. Ik heb gedacht, maar even proberen met me mee te denken. Ik had al over die vispoort in Elburg. Die apostelen, die Paulus en Silas, en die worden dus na die hele nare dag, ze worden eigenlijk een soort begraven lijkt het wel. Dat, misschien heb je het gehoord toen het gelezen werd net. Ze zitten echt heel diep. De gevangenbewaarder, die meneer van de beveiliging, daar wou ik het zo nog even over hebben. Maar die moet ook naar beneden. Hij zegt, hij springt naar beneden. Heeft iemand licht? Het is er ook nog heel donker. En dat is het wonderlijke van het verhaal. Dat in die diepte, eigenlijk in dat graf, daar staat ook nog dat de voeten van de apostelen, die worden gevangen gehouden in een blok. Nou letterlijk, als je dominee bent dan kan je nog de Bijbelse taal in de grondtekst lezen. Er staat het woordje xylos en dat betekent eigenlijk kruis. Dus dat is eigenlijk een soort blok, dat je voeten worden op de een of andere manier onder dat kruis geplaatst. Daar kan je geen kans meer op. En zo zitten ze daar en dan opeens staat er, begint het fundament van die gevangenis te trillen en te beven. Het is eigenlijk een opstandingsverhaal. Het is het verhaal dat Christus als het ware tegen Paulus en tegen Silas duidelijk maakt. Jullie zitten nou even heel diep. En jullie denken inderdaad dat de weg doodloopt hier in Filippi. Maar jullie denken toch niet dat ik je vergeten ben? Jullie zitten toch niet heel diep in de put dat je denkt, de Heer die vergeet ons en kent ons niet? Opeens is daar dat wonderlijke licht van de presentie van Jezus Christus, de opgestane Heer. En nou ken ik u niet, gemeente, maar Ik weet zeker dat ook wij van die momenten herkennen. Een moment dat je heel diep zat bijvoorbeeld. En dat het ook voelt als een soort gevangen zijn. Dat kan natuurlijk ook inderdaad iets zijn met je kinderen. Het kan ook wat zijn met jezelf of zo. Je komt er niet uit. En je zit in je gedachten, je zit te piekeren en je gaat steeds hetzelfde rondje. En dat er opeens, misschien inderdaad wel midden in de nacht, licht komt. Het is niet meteen dat er van alles verandert. Maar er is een geheimzinnige macht die aan de fundamenten van jouw zorgen trilt. En opeens voel je iets. Ik ben van Hem. Ik ben van Christus. Ik ben niet van mezelf. Ik ben niet van de dingen. Ik ben al helemaal niet van mijn werk. Ik ben ook helemaal niet van mijn problemen. Maar ik ben van Hem. Licht in de duisternis. Daar gaat dit verhaal over. Niet alles komt zomaar goed. Maar hier en daar en overal schijnt het licht van de opgestaande Heer. Ik weet nog, ik was denk ik een jongetje van een jaar of 6. En mijn vader die nam een keer mee, want de koningin zou komen. Een grote stad, maar een hoop mensen. En koningin Juliana zou komen en wij stonden aan de kant van de kijker. Ik stond aan de kant en ik zei, papa, ik kan niks zien. Er zijn allemaal grote mensen bij. En mijn vader die tilt me zo op, hoog boven alles uit. En ik zag de koningin voorbij komen. Gemeente, dit is zo'n moment, hè. Dat de Heer je even optilt. Hij tilt Paulus en Silas op. Even hoog boven alles uit. Je denkt toch niet dat ik jou vergeet. Nou moet ik ook nog even wat meer vertellen over dit gebeuren. Ja, dit was natuurlijk, ja, als je dat wel eens beleefd hebt, hè, een ontmoeting, zou ik maar zeggen, met de levende Heer. En je weet dat licht gewoon soms door het donker te heen kan breken, gewoon. Dan weet je ook dat dat een grote verrassing is. Want ja, jij kan niet, zou ik maar zeggen, uit de hoge hemel God een beetje naar beneden halen. Daar ben je gewoon veel te klein voor. Wat zijn die apostelen eigenlijk aan het doen als ze zo geslagen zijn? Nou, dat weet u. Ze zijn aan het zingen. En ik denk, ja, ik weet niet hoe dat natuurlijk precies gegaan is, hè? Dat zijn Joodse mannen. Maar ik denk dat ze eigenlijk gewoon deden wat ze volgens hun agenda moesten doen. Het is middernacht en dan is er een gebed als Joodse mannen. En ze stoten elkaar aan van ja, mijn rug doet pijn en mijn voeten zitten onder dat kruis. Maar laten we samen zingen. Wat we altijd doen. Er staat hier, en te middernacht zongen Paulus en Silas goden lofzangen. Dus wat die mannen daar onder in die vispoort doen, dat is dat ze, ja, ze doen eigenlijk hetzelfde als wat wij doen hier. Ze hebben de liturgie. Het is het moment dat je samenkomt. Het is het moment dat je samen gaat zingen en bidden. Dat is apart, hè? Als kerk zijn wij niet alleen bezig om van alles te organiseren, als het goed is. Als kerk drijven wij niet op onze eigen plannen. We zullen dit eens bedenken en dat bedenken, allemaal goede dingen. Maar het wezenlijke is dat we dit doen, wat wij hier vanmorgen hebben. Daar begint eigenlijk alles mee. De liturgie. Dat je je handen vouwt. En dat je even zo'n oude psalm zingt, of een lied, of een nieuw lied, maakt niet uit. En dat doe je iets heel wonderlijks. Want, gemeente, dat zingen en bidden, onze houding zegt het ook al, hè. Je doet je handen samen. Dat betekent, eigenlijk zeg je dan, ik weet het even nu zelf niet. Ik kan het allemaal nu zelf met mijn eigen handen niet doen. Ik moet mijn handen vouwen. Je doet je ogen dicht, ook als een teken van concentratie, maar misschien ook, hè, als een teken van, ik heb even geen zicht, geen licht. En zo gaan wij als kerk de tijden door. Er staat ook een lied, hè? Weet je wel. Hè? Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, zingende liederen tot de morgen. Nou, dat gebeurt hier ook, hè, bij Paulus en Silas. Ze hebben geen actieplan, ze hebben helemaal geen plan. Ze kunnen alleen maar zingen en ze kunnen bidden. Dat gebaar, zal ik nou maar zeggen, die gewoonte, waarvan sommige mensen zeggen, nou, machteloze kan je het gewoon niet hebben, want wat doe je nou eigenlijk als je gaat zitten zingen en zitten bidden? En het wonderlijke is dat deze uitbeving, die macht van Christus die zich openbaart, een antwoord lijkt op dit. Dat je je handen vouwt en dat je het even zelf niet weet. En dat je de liturgie samen gaande houdt. Er staat ook in de Bijbel, God woont op de lofzangen van Israël. Dat betekent dus, als wij blijven bidden, als we blijven zingen, als we blijven waken, dan zegt God het als het ware nog eens heel hard op tegen ons allemaal. Je denkt toch niet dat ik je vergeet. Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik durf hier gewoon heel aan iedereen te vertellen. Ik hou zelf ontzettend van zingen. En ik heb de ervaring al zo vaak. Ik zit ook op een ensemble bij, van een paar mannen. En nou, wij doen ook wel eens wat mee in diensten. En ik heb eigenlijk de ervaring soms dat als je gaat zingen, dat je gewoon veel dichter bij God bent dan als je preekt bijvoorbeeld. Dat is apart, hè. Ik had laatst ook nog, hè, dan zing je een lied en het komt zomaar, hè. Zo'n lied, een woord. En als je het zomaar zingt, er zijn allemaal oude woorden en zo. En dan denk ik, dat ken ik allemaal al lang. En opeens is er in dat lied iets wat je raakt. En dan voel je dat gewoon. De Heer is in ons midden. Hij is hier. Hij is echt. Hij is hier. Hij is in onze leegte, in onze verlegenheid, in onze onmacht. Hij geeft antwoord. Te middernacht zongen Paulus en Silas. Ik weet niet precies wat ze gezongen hebben. He, misschien psalm 42 of zo, die prachtige psalm. Ik zal zijn lof zelfs zingen in de nacht, zingen daar ik hem verwacht. Ik denk niet dat ze heel flink gezongen hebben, omdat ze inderdaad tegen elkaar zeiden, het komt wel goed. Maar ik denk dat ze gezongen hebben, omdat ze elkaar aangekeken hebben en omdat ze gedacht hebben, komt dit goed? Komt dit project in Europa goed? En ze zongen. En daar was die wonderlijke macht die de fundering van de gevangenis aantastte. Lijkt wel een beetje op dat oude verhaal van Jozua, weet je wel. Dat Jozua tegen het volk Israël zegt, dan moet je allemaal heel stil zijn. Je moet voorlopig maar eens even bidden. En dan moet je om die stad heen gaan, om Jericho heen, die grote stad. En dan moeten jullie zingen. En op, zeg maar zeggen, als antwoord op de liturgie. Ja. Het Jericho verwoest. Nou, op dat moment, en dat is het derde punt, op dat moment komt natuurlijk die, ja, ik zeg maar even, die man van de beveiliging komt in dienst, hè, komt in beeld, hè. Hij is een cipier, hij heeft de opdracht gekregen van, nou, je moet op die Joodse mannen, die Paulus en Silas, daar moet je goed op passen. Maar hij is heel ijverig, hij is heel loyaal en hij stopt ze in de onderste kerker. En als dan in de nacht dat gerommel begint, hè, dan ligt hij te slapen, staat er. En dan wordt hij wakker en dan ziet hij de hele gevangenis is ontregeld, het is allemaal kapot. Zelfs de boeien zijn los. Hij wil zichzelf ook nog kwaad doen. En dan zegt Paulus, doe jezelf geen kwaad, we zijn hier allemaal. En dan stelt hij die wonderlijke vraag. Hij zegt, Heere, zegt hij dan, wat moet ik doen om gered te worden? Ik weet niet, maar daar moet ik wel even over nadenken. Dus, je bent een Romein, Europeaan. En jouw baan staat op de tocht, nu, blijkbaar, daar is hij bang voor. Alles waar jij zo loyaal aan bent, hè, aan jouw beroep, aan jouw bazen en zo. En dan blijkt het heel anders te zijn, dan staan die gevangenen zo. En dan zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? Dat is een beetje apart, hè, in verschillende vertalingen. In de oude Statenbijbel, misschien weet je dat nog. Hè, daar staat, wat moet ik doen om zalig te worden? Wie zou dat nou doen? Wie zou nou zo'n vraag stellen als je, op dat moment eigenlijk alles kwijt bent. Je werk is weg, je gevangenis is weg. Je doet een hele vreemde ervaring op bij mensen die hebben gezongen. En dan zeg je, wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Ik denk dat sommige mensen dit gewoon een hele vreemde vraag vinden. Ik weet niet, hebben mensen deze vraag, hebben dat dan zelf wel eens gevraagd? Wat moet ik doen om gered te worden? Misschien heb je een heel ander leven, heel rustig en helemaal niet zeggen dat je het gevoel hebt, ik zit in een gevangenis of zo. Wie vraagt dat nou? Wat moet ik doen om gered te worden? Ik denk, hè, dat, kijk, het is een Romeinse man, hè. En ik raakte daar net ook al even aan, hè, die helemaal dus leeft in dat, ik zeg het nou maar even in mijn eigen woorden, dat Europese verhaal. Van, dat was toen natuurlijk ook al, en nu ook, hè, je best doen. En jezelf ontplooien, en je moet voor je werk, je moet betrouwbaar zijn, en je werk is alles voor je. En je zet je daarvoor in, 100%, ja meer nog. Want je moet toch, ja, je moet ook geld verdienen. Je wil ook geld verdienen. En dat hele verhaal, wat ons allemaal ook vandaag zo intens wordt voorgehouden. Het is opeens een ander verhaal. Kom binnen. Het verhaal van die Paulus en Silas. Die de ervaring uitstralen, wij hebben een ander verhaal. Ja, het gaat niet ingewikkeld over verhalen of zo, maar wij kennen het verhaal van Jezus en wij zijn van Hem. En daarom lopen wij nu ook niet weg, daar gaat het helemaal niet om. Dat we ontsnappen of zo, we zijn allemaal hier. En dat ontregelt hem zo, dat hij denkt, die mensen zijn vrijer dan ik. Die gevangen mensen zijn vrijer dan ik. En hij valt op zijn knieën en hij denkt, die vrijheid wil ik ook. Wat moet ik doen? Om gered te worden. Gemeente, daar had dat meisje over geroepen, hè, op straat. Dit zijn mensen van de Allerhoogste God. Zij brengen u de weg van de redding. Het is een geweldig moment, hè, in het evangelie. Wat moet ik doen om vrij te worden? Wat moet ik doen, hè, als mijn eigen verhaal mij gewoon niet bevredigt? Als mijn eigen verhaal mij leeglaat? Wat moet ik doen als mijn eigen werk me boven mijn hoofd groeit? En als ik soms ook inderdaad dat gevoel heb, dat neemt me helemaal mee. Wat moet ik doen? Geloof in de Heere Jezus en u zult gered worden. En heel uw familie erbij. Het is zo wonderlijk, hè? Deze man, deze Europeaan. En ik kijk jullie allemaal aan, wij worden allemaal genodigd, gemeente, om elke keer weer die stap te maken, hè, uit het gewone verhaal van elke dag, waarin je soms zo vast zit en wat je meeneemt, wat je soms neerdrukt, in dat verhaal van Christus, die tegen je zegt, je bent van mij. Dat verhaal wat rommelt aan de fundamenten van ons alle leven. Soms weet je het niet, soms voel je de leegte ook van deze tijd, de zorg van deze tijd. En dan zegt iemand, geloof in de Heere Jezus en je zult behouden worden. Heel apart, hè, niet dingen doen of zo, hè. Het antwoord wat wij hebben op alle zorg en nood van het Europa van nu, dat is niet dat we iets weten wat je zou moeten doen, maar we mogen een ander verhaal vertellen van Christus. Dat je van Hem bent. En dat je dat vrij maakt, zo vrij. U weet het. Dat licht wat doorbreekt in de nacht. Opeens voel je dat. Al die zorgen, al die noden. Het is niet het eerste en het laatste woord. Maar het eerste en het laatste woord, dat is van Hem. U weet ook allemaal, wat ik nu vertel is niet makkelijk. Geloof in de Heere Jezus. Zet die stap, hè, die mogen we elke keer weer zetten, naar Hem toe. Het is niet makkelijk, maar het is wel de belofte. Het is de belofte van redding, van bevrijding, van grote vrijheid. Amen.
de naam opgeschreven van de familie Franken. Wij zullen afgelopen week op hun verjaardag vieren. We zullen ook hen in onze gebeden geven. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, wij danken u voor de woorden die ook vanmorgen hier bij ons mochten klinken.
Het woord van uw bijzondere macht. Het woord dat u, Heer Jezus, bent opgestaan en dat u de levende Heer bent. En dat door uw macht de fundamenten van de gevangenis van Filippi trilden. Heere, wij geloven dat u ook onze Heer bent. En dat wij niet zomaar tegen iedereen kunnen zeggen, alles komt goed of zo. Maar wel dat we van u zijn en dat uw wonderlijke macht hier en daar en overal toch er is en zich opdoet als een groot wonder. We danken u dat we de weg mogen gaan van bidden en zingen en waken. En dat wij ook het mogen horen. Wat moeten we doen om die vrijheid te beërven, om vrije mensen te zijn? Ja, dat is geloven in u. We danken u dat we dat aan elkaar mochten vertellen. En we bidden u, Heere, laat uw woord ook vruchten mogen dragen voor ons allemaal. Heere, wij dragen aan u op, broeders en zusters, die zich heel makkelijk in zo'n verhaal kunnen verplaatsen. Die denken, ja zeker, daar weet ik ook van. Ik heb nog nooit echt opgesloten gezeten. Maar ik weet het ook wel, hoe vast je kan zitten in je eigen gedachten. In je eigen verhaal. Als het gaat over schuld en verleden en schaamte. Heer, u weet het als we bezorgd zijn over onze kinderen of kleinkinderen. Heer, til ons toch op, elke keer een beetje. Geef dat we niet om ons heen kijken naar hulp. En dat we onze verwachting stellen op onze eigen krachten. Maar dat we verlangen naar u, naar het bevrijdende woord van Christus in ons leven. Heer, zegen de broeders en zusters hier, ook in Tollebeek, de kerkraad, de predikant. We bidden bijzonder vanmorgen ook voor de familie Franken. U weet hoe het met hen gaat en wat ze allemaal meemaken, ook aan ziekte en zorg. Heer, we dragen ze aan u op. Het is het beste wat we voor elkaar kunnen doen. Blijven bidden, blijven zingen. En elkaar ook nabij zijn, zegent u hen op de plek waar zij staan. Heere God, we bidden voor jonge mensen die zo vaak ook leven in ja, wat hier in Europa wordt verteld. De macht van media, dat is zo intens. Wordt allemaal tegen je verteld, je moet dit en je moet het van je leven maken. En je moet je best doen en je moet je ontplooien. En soms lukt het gewoon niet. Heer, u kent ons. U weet ook hoe we als jonge mensen kunnen worstelen. Ook met al die grote dingen. Al is het op onze eigen manier. Waarvoor ben ik hier? Wat is mijn taak? Wat is mijn plek? Wat kan ik? Heer, leer ons ook de blijde boodschap te geloven dat we van u zijn. Van u alleen. Heer God, te bidden voor uw kerk. Ook hier in de Noordoostpolder. Ook hier in Tollebeek. U kent ook de zorg en de moeite van de gemeente hier op deze plek. Maak ons waakzaam en leer ons elke keer weer vol te houden in ons bidden. Alsjeblieft, leer het ons en help ons. We bidden voor de grote wereldwijde zorgen die ook ons niet voorbij gaan. Over het klimaat, over de onrust in de wereld, in Israël, in Gaza, in de Oekraïne. Heere God, voor ons veel te groot. Heer, doe ons vluchten naar uw wijsheid. We bidden ook om de wijsheid voor alle die over ons gesteld zijn en die ons regeren. Onze eigen regering, maar ook mensen op een gemeentehuis of een politiebureau, bij de brandweer, voor een schoolklas. Maar ook op hele hoge posten. Heer, dat uw wijsheid ons leidt en dat uw wijsheid ons ook leidt in uw gerechtigheid. Heere God, alles wat we willen bidden en van u willen vragen, willen we ook samen doen door samen de woorden te bidden die u onszelf leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De kerkenraad zal nu de gaven bijeenbrengen die de oudeling al benoemde aan het begin van de dienst. En daarna zingen wij uit de evangelische liedbundel lied 299. Welk een vriend is onze Jezus?
Thank you.
Vader en de gemeenschap met zijn Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen.
Mm-hmm.